Welkom bij de podcast van Logistiek.nl samen met Trunkers. Trunkers is een van die bedrijven die zich een weg probeert te vinden in de woelige wereld van de last mile distributie. De pakketbezorger zonder eigen wagenpark wil vooral samenwerken met andere partijen om te komen tot een duurzaam proces. Daar gaat het allemaal over in deze podcast. Samenwerken om te verduurzamen. Want als het gaat om leefbaarheid en reductie van emissies, dan heeft dit deel van de logistieke sector nog wel een paar uitdagingen. Mijn naam is Tom van het Hek. Ik ben de moderator van dienst en de kennis is hier om mij heen verzameld aan tafel. Ik zal de gasten uiteraard eerst aan u voorstellen. Zijn Hidde Stokvis, dat is de CTO van Trunkers. Welkom. Luc Velenturf is associate professor bij de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit. Welkom. En Roland Slegers, de CEO van Delivery Match en ook schrijver van onder andere een boek op dit gebied, e-commerce logistics. Ja. Welkom allemaal. Even een heel klein rondje in de Stokvis, want we hebben veel termen. CTO van Trunkers. Wat is de CTO van Trunkers?
Ja, de CTO van Trunkers doet natuurlijk allereerst alles wat technisch is. Binnen Trunkers is alle software. Trunkers is in het hart echt een softwarebedrijf. Maar daarnaast ben ik ook verantwoordelijk voor de verelektrificatie van de last mile.
Oké, dus je bent de aangewezen persoon om over dit onderdeel hier...
Ik hoop het wel, ja.
Oké. En Luc Velenturf, associate professor bij de Rotterdam School of Management, hangend onder de Erasmus. Waar bestaat jouw dag de hele dag uit?
Nou ja, als associate professor, we noemen dat in het Nederlands ook wel universitair hoofddocent, dan doe je eigenlijk twee dingen. Je bent onderzoeker en je bent docent op de universiteit. En in mijn onderzoek hou ik me vooral bezig met het verduurzamen van de transport. En dan kijk ik naar de transport en dan voornamelijk de stedelijke distributie, maar ook naar de openbaar vervoer. En hoe we dat kunnen verduurzamen.
Ja, en ook die last mile zit dus in jouw genen bijna verwerkt inmiddels. Roland Slegers, jij bent ook al lang actief op dit gebied, boek geschreven. Vertel iets nog, CEO van Delivery.
Ja, ik ben een jaartje of 11 geleden met het idee gekomen voor een order transport en shipping management platform. Je kunt zeggen de geestelijk vader van het platform. Maar inmiddels kan ik echt zeggen dat mijn team er veel meer van af weet dan ik. Ik hou me vooral nog bezig met het financiële stuk en ik zeg altijd voor mensen zorgen en hun mensen zorgen. Ja. Hierna een onderzoek wat schrijven en een stukje coaching, maar eigenlijk de details die worden gelukkig allemaal door mijn team gedaan.
Maar wel een onderwerp dit wat jou na aan het hart ligt.
Ja, al heel erg lang. Zowel aan de onderzoekskant, operationele kant, maar ook aan de softwarekant.
We gaan het gesprek aan de hand van eigenlijk een tweetal stellingen, maar niet stellingen om met wel eens en niet eens en zo, maar vooral als opstap van het gesprek. En de eerste is dan een hele mooie. Duurzaamheid moet veel meer leidend zijn in het e-fulfillment traject. Ik denk dat ik geen stemming hoef te houden of jullie het daarmee eens zijn. Dat ik neem aan dat iedereen, of ben ik nu, loop ik voor de troepen. Zijn we het hiermee eens of niet? Op zich?
Jazeker.
Jazeker.
Ja, en ik denk niet alleen daar, hè, maar overal in ons hele dagelijks leven en alles wat we doen.
Ja, helder. En de vraag is natuurlijk dan dus ook niet van, dan kunnen we de stelling overslaan, want we zijn het al wel eens, maar hoe gaan we dat dan een beetje? Laat ik eens beginnen. Ik ben gewoon een consument. Ik ben natuurlijk een van die mensen die me die pakketjes thuis krijgt. En ligt het aan mij? Ik begin maar eens bij jou. Ligt het aan mij? Ik heb eigenlijk helemaal geen inzicht die er komen. Allemaal karretjes en wagentjes. Maar ligt dat nou aan mij? Of ligt dat ook aan die karretjes en die wagentjes? Dat ik meer inzicht.
Dat je meer inzicht.
Dat ik weinig onderscheid voor mijn gevoel kan maken. Die dingen komen via allerlei webwinkels en allerlei organisaties. En er belt iemand aan en die dondert iets de gang in. En dan is hij weer weg, zeg maar. Dat is mijn beeld even als burger.
Ja, het is best een verspreid landschap, hè, met veel spelers in het landschap ook. Waar het ook altijd niet altijd even helder is hoe duurzaam elke partij is. Of wat de verschillen zijn tussen de partijen. En het is ook lang niet altijd zo dat je als consument de keuze hebt bij een webshop. Voor waar je voor gaat. Dus ik kan me voorstellen dat als consument dat soms lastig is, inderdaad.
En Roland, zeg, is dat als consument is dat lastig? Dan kan ik me daarachter verbergen. We komen straks nog wel op de rol van die consument die misschien wat meer zou kunnen doen. Maar dit is het landschap. Maar dit is al een hele tijd het landschap, voor mijn gevoel. Of gebeurt er wel van alles in dat landschap?
Nou, ik kan wel zeggen dat Nederland, als je het vergelijkt met Duitsland, Frankrijk, Engeland, als het gaat om het bieden van keuzes, even los van de vraag of die betrouwbaar zijn, wel voorop loopt. Dat is relatief. Tegelijkertijd zijn we ook het snelst van allemaal. De vraag is, gezien duurzaamheid, of dat altijd nodig en handig is. Hè. We hebben cut-off tijden. Wij zijn in Nederland kampioen na de cut-off tijden. Gemiddeld tot 10:30. Voorbeeld, Frankrijk ben je begin van de middag klaar. Duitsland eind van de middag, et cetera. Dus ja, we lopen voorop. Maar we slaan ook wel door op een aantal vlakken.
En dan kom ik bij Luc Veenturf, de associate professor, uit. Ik zou zelf meer kunnen doen als burger om dat inzicht te krijgen. Maar is het überhaupt in kaart te brengen? Hoe duurzaam degene is die bij mij de spullen komt brengen? Of hoe duurzaam het pakketje is wat ik uiteindelijk bestel? Is daar een inzicht over?
Ja, dat is natuurlijk lastig. Kijk, het liefst zou je misschien zelfs zover willen gaan dat je kan zeggen van, hè, wat is je CO2-afdruk van dit pakketje? Maar dat weet je pas op het moment dat alle pakketjes bekend zijn. Pas als je de routes kan maken, weet je dat natuurlijk precies. Dus je zou een schatting kunnen maken. En sommige partijen doen dat nu wel. Dus je hebt al wat spelers die spelen, vooral degene waar je natuurlijk meerdere tijdsloten op een dag hebt waar je uit kan kiezen. Dan zie je soms wel eens dat ze een groen blaadje tekenen en zeggen, hey, op dat moment zijn we al in de buurt, is het meer duurzaam om dat tijdslot ook te kiezen.
En qua tarivering, want er zijn ook allemaal mensen die zeggen, ja, dan zijn een heleboel mensen die hebben het er wel voor over als het wat duurzamer is, zeg maar, misschien later komt of zo, of op een andere manier komt, dat ik er dan ook wat meer voor betaal. Is dat onderscheid al ergens?
Ja, je zou eigenlijk zelfs bijna kunnen zeggen, want als het meer duurzaam is, dan kan het misschien eigenlijk zelfs goedkoper. Want je zou zeggen, van, hè, als we toch al bij jou in de straat zijn en jij kiest dat tijdslot ook, dan is het eigenlijk ook voor de webwinkel goedkoper om te doen. Dus je zou dat zelfs zo kunnen doen. Kijk, de vraag is misschien qua tarivering, maar misschien ook qua service gaat van wat je verwacht. Dat je misschien iets minder snel wil, zoals al aangegeven wordt. Van, moet het altijd zo snel? Moet het?
Ja. In de stokjes, ik zie jou al kijken over die tarivering. Vertel eens, wat triggert jou?
Dat wat daar lastig is, is dat we in Nederland heel erg gewend zijn dat bedrag eigenlijk betaald wordt door de webwinkel. Dus het is niet zo dat een zending gratis is. Dat kan natuurlijk niet. Maar het wordt wel vaak door de webwinkel betaald. Dus er is eigenlijk heel weinig gevoel bij de consument wat een zending überhaupt kost.
Ja.
Laat staan dat ze dan er bereid voor zijn om het werkelijke bedrag te betalen om het duurzaam te maken. Dus ik denk dat daar een spanning zit. Wat Luc zegt is ook waar. Hè? Uiteindelijk als we het duurzaam willen doen, is de grootste driver die we daarin kunnen hebben, is gewoon minder kilometers rijden voor een pakketje. Dus eigenlijk een grotere dropdichtheid. En dat maakt het ook voor alle partijen uiteindelijk ook wel goedkoper. Hoe minder je ervoor hoeft te bewegen, hoe goedkoper het is.
Maar nou overtuigen jullie mij bijna in een aantal minuten. Het wordt nog goedkoper ook en het is nog beter ook om te doen. En toch, ik blijf even bij jou. Gebeurt het geloof ik nog niet zo heel veel of ligt dat nou aan mij?
Nou ja, het is niet zo heel simpel natuurlijk. Je moet met elkaar samenwerken denk ik om daar te komen. Dus op dit moment bijvoorbeeld heeft iedereen zijn eigen bezorgnetwerk. Dat zorgt ervoor dat je sowieso de dropdichtheid natuurlijk al split over of verdeelt over de verschillende partijen. Dus als we daar meer samenwerking in kunnen vinden en kunnen toewerken naar gedeelde netwerken bijvoorbeeld, dat soort zaken, dan zijn daar zeker mogelijkheden. Maar het betekent ook iets voor het verdienmodel van alle partijen in de keten. Dus er is heel veel afstemming nodig, denk ik, om daar te komen.
Roland Slegers, ik ben natuurlijk een relatieve buitenstaander, maar als ik in deze sector iets doe, dan hoor ik het altijd over ketenregie en samenwerking. En gelukkig al zo lang dat ik elke keer weer mag terugkomen om er ook weer wat vragen over te stellen. Dus dat doe ik nu ook weer, zeg maar.
Ja, wij focussen ons vooral op de ketenregie. Je hebt eigenlijk twee componenten hieraan. Je hebt een technische kant en een gedragskant aan dat hele verhaal. Technisch kan er heel veel. Wij kunnen bijvoorbeeld op basis van de real-time data die we echt tot in detail kunnen ontsluiten, in combinatie met bijvoorbeeld een Big Mail, kunnen wij echt per optie, per shipment op het transportstuk en binnenkort ook op het warehouse-stuk die CO2-emissie doorrekenen en dat ook ontsluiten in de checkout al, bijvoorbeeld. Het probleem is het er veel meer aan de gedragskant. Waarom zou een webwinkel bijvoorbeeld om de piek van dinsdag afleveren en zo ook beter de dalmomenten te kunnen benutten in de keten midden op de dag en midden in de week. Waarom zou een webwinkel dat doen als de vervoerder flat rate contracten aanbiedt met elke dag hetzelfde tarief? Hè? En ik heb daar wel links en rechts discussies over, daar wordt wel over nagedacht, maar echt, men loopt vooral daar naar elkaar te wijzen. Dus ergens moet dat incentive liggen die de webwinkel dan gaat helpen of pijn gaat doen, om het zo maar te zeggen. En die dan vervolgens denkt, laat ik daar eens iets richting mijn consument mee doen.
De Stokvis van Trunkers, want jullie beginnen bij jezelf?
Ja, wij beginnen bij onszelf. Ik denk, sterker nog, wij kijken ook naar de keten. Dus in de basis hebben wij sowieso geen eigen assets. Nee. Dus wij werken met busjes die overdag rijden voor PostNL. We werken met sorteercentra die 's nachts voor andere partijen sorteren, zodat wij overdag dat kunnen gebruiken. En om dat nog verder te verduurzamen, zorgen we er ook voor dat die assets nu langzaam duurzame assets worden. Dus elektrische busjes. Dat zijn dan niet alleen elektrische busjes voor trunkers, maar ook voor de andere partijen. En in dat project zie je echt dat je dat wij het voortouw moeten nemen, maar dat we ook samen moeten werken. Dus de leasemaatschappijen, ja, de verzekeraars.
En loop je dan, zonder namen en rugnummers, maar loop je dan tegen dingen aan, zeg maar? Of is iedereen die zegt, ha, daar is Trunkers, we gaan samenwerken, yes.
Nou, ik denk dat er is heel veel bereidheid, hè, om te kijken naar duurzaamheid. Het is, voor de podcast begon, ja, hadden we het er al over hoe groot het onderwerp is in alles. Ja. Maar tegelijkertijd zie je ook dat heel veel industrieën natuurlijk anders zijn ingericht. Dus als je naar de banken, naar de verzekeraars, naar de leveranciers van elektrische voertuigen kijkt, de eigenaren van logistieke panden waar infrastructuur aangepast moet worden, die zijn niet ingericht op de flexibiliteit om met nieuwe opties op de markt te komen. Gelukkig zijn ze dus wel bereid om het gesprek aan te gaan. En langzaam zien we dat het heel veel werk kost. Maar dat we met elkaar nieuwe producten op de markt kunnen zetten. Die ervoor zorgen dat we die last mile kunnen gaan verelektrificeren. En straks misschien ook wel meer van dat soort assets.
Nou ja, je kan natuurlijk daar ook als overheid ingrijpen. Kijk, dat doen we nu natuurlijk in een aantal steden. Hè, waar die zero emissiezones komen straks. In theorie zou je zeggen, vervuilen is op dit moment nog relatief erg goedkoop. Kan het natuurlijk ook meer beprijzen. Dus er zijn wel mogelijkheden dat een overheid kan ingrijpen. En als consument dat op een gegeven moment gaan voelen in een portemonnee of marktpartijen, ja, dan zul je zien dat ze daar toch op gaan reageren, zoals je al zelf zegt.
Is dat iets wat voor de hand ligt, dat mede ons gedrag gaat bepalen? Die verschillende beprijzing, zeg maar, die we gaan krijgen?
Ja, ik denk het wel. Ik denk, kijk, als je naar het klimaatprobleem kijkt, hè, aan zich, er is geen probleem. We hebben de oplossingen. Het is voornamelijk, zijn we bereid om erin te investeren? Het is voornamelijk een investeringsprobleem. En als je kijkt naar wat de wereld met corona heeft gedaan en wat voor een investering we daar op korte termijn hebben kunnen bewerkstelligen, ja, dan zie je wel dat als de nood hoog is, als het echt relevant is, dan zijn we dus bereid om dat soort stappen te maken. Dus dat is denk ik als wereld. Ik denk als consument dat het ook belangrijk is, hè, om te gaan voelen en te gaan merken wat is nou de impact van alles wat ik doe. Dus dat geldt ook voor de bezorging van je pakketje, welk product je bestelt, hoe je leeft. Dus ik denk dat daar geld een oplossing is, maar ook bijvoorbeeld een standaard waardoor je het heel inzichtelijk en vergelijkbaar wordt wat nou precies de effecten zijn van de ene of de andere, in dit geval dan pakketbezorgdienst.
Ik zie jou knikken. Is dat eigenlijk, jij zei net, de techniek is daar wel voor een ander probleem. Is hier eigenlijk, zouden we, als we dat willen, kunnen we dat toch ook vrij goed in kaart brengen? Of is dat toch nog wel lastig?
Technisch kan dat allemaal.
Ja.
Maar toevallig ben ik wel gedragswetenschapper.
Kijk, dat is mooi.
Dus even om daarop in te haken, zou je kunnen stellen dat je een burning platform moet hebben om gedrag te veranderen. Dat kan bij iemand persoonlijk liggen, in de omgeving, in de context. Dan is het wel het beste om te proberen om dat te doen door te belonen. Dat werkt altijd het beste. En daar waar het echt niet anders kan, dat klinkt negatief, straffen. In de zin van dat het geld kost.
Maar belonen, verleiden, dat is de manier om gedrag te veranderen?
Dat is eigenlijk degene die het langste duurzaam gehandhaafd kan blijven worden. Ja.
Ik heb nog één hele praktische vraag, want dan hebben we het allemaal heel goed geregeld. Maar dan komt die pakketjesbezorger uiteindelijk bij iemand aan en die belt aan. Ik werk vrij veel thuis, dus dat weet de hele buurt ook. Dus ik heb vaak aan het eind van de dag een soort mini-webshop ontwikkeld in mijn gang. En dan komt de hele buurt van zijn werk dat halen. Dus we besparen nog een beetje, maar je snapt wel wat ik bedoel. Kunnen we daar niet? Wat kunnen we daarmee? Jij bent gespecialiseerd toch? Of wetenschappelijk?
Het is wel duurzaam als je het inderdaad bij één adres brengt.
Oké, maar je snapt wat ik bedoel. We hebben ontzettend veel aanbellen, niet thuis zijn. Gaan die mensen zelf naar hun werk weer met de auto naar een punt het ophalen en zo. Daar zit heel veel verlies, begrijp ik ook.
Ja. Kijk, we hebben er natuurlijk pakketpunten voor, pakketkluizen. Ik denk dat ook misschien handiger kan zijn, wat je al steeds vaker ziet, dat je toch meer specifiek al een appje krijgt met dan komen we. En met de vraag erin, ben je niet thuis, laat het ons weten. Of dat je hem nog kan herplannen van kom morgen. Dus daar zijn alweer technieken voor om dat voortijdig aan te geven.
Ga je gang, Holland?
Ik wil erop aanvullen. Ik vind dat pleisters. Je moet gewoon zorgen dat je in de checkout van de webwinkel de juiste data hebt. De hele keten inzichtelijk hebt. Zowel je warehouse als je transportstuk. Zodat je de klant betrouwbare opties kan bieden. En dan een klein beetje verleiden naar dalmomenten. Dan pakt hij zijn mama en papa dag wanneer hij thuis is. En dan gaat die trefkans omhoog. En al die appjes en dingen achteraf. Ja, ik zie dat als iets proberen te repareren wat je aan de voorkant niet goed hebt gedaan.
Hidde, ik zie jou zo denken, een beetje mee eens, maar ook wel een beetje mee oneens volgens mij.
Nou ja, kijk, goede communicatie is sowieso natuurlijk heel erg belangrijk. Dus doen wat je belooft en daar helder over zijn is heel erg belangrijk. Daarnaast is er natuurlijk niet zo veranderlijk als het leven. Dus, en hier zit ook een speelveld. Hè? Dus aan de ene kant controle geven aan de consument om nog te kunnen wijzigen. Om ervoor te zorgen dat je een succesvol aflevermoment hebt. Aan de andere kant moet je die controle ergens ook een klein beetje beperken. Omdat die controle ook een inefficiency is eigenlijk in je routes, in je afleverproces. En dus wellicht meer kilometers betekent en dus minder duurzaam. Dus als je dat goed balanceert, denk ik, dan tref je die klant gewoon heel erg vaak.
Even tot slot van dit, hè. De duurzaamheid moet leidend zijn, zijn we het allemaal mee eens. Wat is nou de belangrijkste maatregel als jij er één zou mogen nemen, Luc Veenturf, als je één belangrijke maatregel zou mogen nemen om dit gedragsmatige deel te veranderen? Wat zou je doen? Waar zou je in hakken, in de keten of bij de consument?
Ik zou wat doen aan gratis bezorging.
Dat het niet meer gratis is, dat je dat gaat beprijzen. Dat er prijsverschil komt in de manier van bezorging.
Ja, want als je al gratis bezorging hebt, dan kan je niet meer, zoals net werd gegeven, een korting geven. Want een korting van iets gratis, dat hebben we niet. Dus dat kan je alleen maar beboeten. En dat blijkt dus vanuit gedragswetenschappelijk oogpunt niet de beste te zijn. En het dwingt je ook gewoon, ik weet nog in vroeger, 10 jaar geleden of zo, als je een order plaatste, moest je altijd een minimum bedrag hebben voordat je gratis bezorging kreeg. Dan deed je echt wat moeite van combineerde je bestellingen. Nu is bijna een order van €5 nog gratis bezorging. Ja, dan combineer je zelf niet meer. Je hoeft niet meer na te denken. Dus
ja.
Je gaat makkelijker combineren, denk ik, een zelf duurzame om als het wat kost.
Hidde, heb jij nog een andere, als je een grote wordt minister van transport, wil je even, je mag één maatregel nemen.
Oké, als minister van transport, nee, maar als CTO van Truckers.
Als CTO van Truckers, mag het ook hoor, mag het ook.
Is het antwoord net anders, maar ja, denk ik
doe het
dat,
als CTO van Truckers, want zo zit je.
Is denk ik voornamelijk die ketensamenwerking om ervoor te zorgen dat al die last mile voertuigen straks ook echt duurzaam zijn.
Maar zou je dat af willen dwingen of zou je zeggen wij nemen gewoon het initiatief en ik ga dat regelen in mijn keten?
Ja, we gaan het regelen, maar ik denk wel ook, kijk, het wordt natuurlijk ergens afgedwongen met wet en regelgeving. Ja. De binnensteden moeten straks zero emissie plekken zijn, maar de vraag is, gaat het ook echt gebeuren of gaat het straks weer uitgesteld worden? We zien nu de energieprijs weer omhoog gaan. Er zit onvoldoende, denk ik, beweging naar duurzame assets in vanuit overheidswegen. En ja, dan sta je straks daar gewoon met je dieselbus voor de stad,
dus
denk ik.
Ja, jij hoopt wat dat betreft ook op heldere en duidelijke boodschappen vanuit overheidsland.
Zeker. En Wij gaan ervoor zorgen dat we dat al veranderd hebben voordat dat
überhaupt nodig is. Heb jij nog een dwingende maatregel?
Ik wil er graag twee noemen.
Ja?
Op de technische kant zorgen dat je op het juiste moment de data hebt om inzicht te geven aan de hele keten, zowel de consument, de webwinkel als de logistiek dienstverlener. Hoe het zit op kosten, op CO2-emissie. Want dat werkt ook verhelderend. En aan de gedragskant zou ik echt de vervoerders op willen roepen om te gaan beginnen te stoppen met de flat rate contracten. Maar contracten die het vermijden van pieken en dalen in de keten voorkomen.
Laat dat nou eens mooi aansluiten op stelling 2. Want dat is pakketbezorgers moeten zelf hun verantwoordelijkheid nemen om te verduurzamen. En dan is eigenlijk de onderliggende gedachte dat ze dat iets te weinig doen. Ik begin weer bij de hoogleraar dit keer. Doen ze dat te weinig, die pakketbezorgers? Als wij dit als stelling hebben, pakketbezorgers moeten het zelf meer doen. Impliceert dat ze te weinig doen?
Nou, ik denk zeker dat er genoeg pakketbezorgers zijn die dit nu wel op de agenda hebben, hè, verduurzamen. Ik zie bij veel spelers, als je nu een pakketje bezorgt, wordt al gezegd, we hebben het CO2-neutraal bezorgd. Betekent natuurlijk niet dat het nog duurzamer kan. Ik denk ook wel dat we moeten kijken van, ja, we hebben veel spelers in de pakketbezorging. En waar proberen ze zich op te onderscheiden? Nou ja, op prijs, op snelheid. Is ook een beetje race to the bottom natuurlijk. Ja. En dan wordt het lastiger als jij die partij bent die wel hoge tarieven gaat hanteren en de andere niet.
Is dat wat jouw buurman schetst, is dat misschien wel het probleem? Dat we allemaal in die race zitten van op snelheid. En vandaag besteld, gisteren in huis ongeveer is de reclame. En iedereen moet daar maar aan meedoen, bij wijze van spreken. We zijn dat helemaal gewend. We hebben het over het verwende consumenten gehad. Is dit het grote probleem misschien?
Nou ja, die snelheid is natuurlijk. Die kan zorgen voor een minder grote dropdichtheid, minder efficiëntie in je routes, dat soort dingen. Maar ik denk ook, ik ben het ook als ik naar mijn andere buurman kijk. Eens met dat er heel veel mogelijk is in technologie. En als we meer dingen gaan samenvoegen, dan denk ik zeker dat ook dat soort producten heel duurzaam geleverd kunnen worden. En ik denk uiteindelijk is duurzaam ondernemen is ook goed ondernemen. Hè? Dus uiteindelijk, als we straks een actieve klimaatcrisis om ons heen hebben, waar we nu al wel voorbeelden van zien, dat is geen vruchtbare bodem voor welke ondernemer dan ook. Dus we moeten met elkaar toewerken naar een wereld waarin we ook de juiste ondernemerskeuzes maken eigenlijk.
Maar ik denk dat niemand dat met jou oneens is. Alleen veel mensen denken, nou ik ben het helemaal met hem eens. Alleen ik doe het één stap later dan de buren. Want dan kan ik nog even, ik bedoel dat niet slecht, maar dan kan ik nog even doorgaan. Zeg maar,
op deze manier. Ja, zeker. Ja, dat is ook waarom we echt de positie van een soort van ketenregie innemen. Waarin we dus de onderhandelingen op van alles, op leasecontracten, op verzekeringscontracten, op voertuigen, op infrastructuurplaatsing, op software. Dat wij zorgen ervoor dat dat één pakketje wordt om de ondernemers onder ons eigenlijk te ontlasten en een makkelijke transitie naar een duurzaam alternatief in te zetten.
En Ronald Slegers, als je dan naar je had het net al over de hele footprint, zeg maar, van het hele proces. Maar ik denk ook nog aan verpakkingsmateriaal. Ik kan nog allerlei dingen erbij bedenken. Maar moeten we die er ook al? Want eigenlijk hoort dat allemaal.
Het begint bij de productie van het product. Ja. En het eindigt einde lifecycle als de consument het weer weggooit, zeg ik dan maar. Dus daar is nog veel meer te doen als alleen maar het transport, om het zo maar te zeggen.
Is dat iets voor de transporteurs ook, om mee te nemen? Het is natuurlijk een gedeelde verantwoordelijkheid, snap ik, maar uiteindelijk...
De keten, de webwinkel koopt in bij een leverancier of een fabrikant. De fulfillmentpartij heeft een warehouse operatie, de voerder heeft transportoperatie. Dus het is een ketending, dus je moet daar overal naar kijken. Ik wil wel zeggen dat verduurzaming niet per definitie meer geld hoeft te kosten. Voor mij gaat het vaak, als je zegt, doing the things first and right, bespaart CO2-emissie. Hm. Heel simpel, als de trefkans in Nederland van de 65% die het is naar 95% kan, moet je kijken wat dat bespaart. Wie gaat dat dan doen? Ik denk dat het uiteindelijk vanuit de saleshoek van zowel vervoerders, fulfillmentpartijen en retailers moet komen. Wat je ziet is dat vaak de dominantere mensen zijn in een bedrijf. Dus de wat grotere mond, meer invloed. Logistici, zoals wij hier min of meer zijn misschien ik ben dan een uitzondering, zullen we maar zeggen. Maar over het algemeen zijn die wat meer volgend. Je ziet dat als zij een manier zien om zoiets te gaan gebruiken om de sales te verhogen, en je ziet het al een beetje komen, dan zullen zij daar de driver in gaan zijn. En ik verwacht dat het vanuit die hoek uiteindelijk gaat komen. Is een beetje jammer, want ik zou liever zien dat het vanuit de logistiek supply chain hoek wat meer kwam. Maar uiteindelijk kun je daar ook handig gebruik van maken. Dus ik verwacht daar uiteindelijk de turnaround van uiteindelijk vanuit marketingperspectief er iets mee willen naar... Nee, we moeten dit echt gaan doen.
Ik vind het eerst even, je behoort bij de bescheiden mensen. Ja. Zijn logistieke mensen bescheiden mensen? Herken je dit een beetje? Dat de salesmensen iets harder roepen en daardoor iets meer invloed uiteindelijk hebben? Dat zijn het meer volgers?
Het is natuurlijk het traditionele conflict tussen sales en logistiek.
Ja. Dat is er altijd geweest en dat is er nog steeds, ook op dit gebied.
Dat is er nog steeds. Maar
en voed je die studenten dan een beetje op van als je straks het voor het zeggen hebt, dan moet je wel een beetje erbij blijven?
Nou, we hopen dat we de studenten in ieder geval meer opvoeden, dat ze wat meer inderdaad de duurzaamheid en echt het brede perspectief ervan kijken en daar ook dus rekening mee houden in het sales. En dat het niet alleen maar draait om zoveel mogelijk te verkopen en ook zeker als het is dat je probeert iets te verkopen wat eigenlijk consumenten niet nodig hebben. Ja.
Want Hiddenstokkers, ik zag jou een beetje knikken toen hij over zei, nou misschien dat die verandering uiteindelijk uit die saleshoek moet komen. Maar jullie zijn zelf ook al begonnen, toch? In die zin.
Zeker.
En hard
zeker.
Aan het werk.
Ja, ik denk meer aan wie koopt het van ons. Hè? Dus als wij een webwinkel benaderen bijvoorbeeld, wie is degene die we moeten overtuigen? Is dat de logistiek manager of is dat de e-commerce manager of een business developer? Ja. En ik denk dat de logistiek manager vaak veel te verliezen heeft om een andere partij te kiezen. Want er zit veel risico natuurlijk in de last mile. Het moet goed gebeuren. Als het al goed gebeurt, ook al gebeurt het niet duurzaam, waarom zou die zijn nek uitsteken? Terwijl voor een e-commerce manager of een business development het juist misschien wel weer een kans is om een nieuw product neer te zetten. En daar is mee te experimenteren. En ik denk, dus het ligt misschien ook wel aan de missie die we de logistiek managers meegeven van Nederland.
Want er zeggen ook mensen tegen mij, ik probeer mij te informeren van buiten, ja, die keten, die mensen geven elkaar allemaal, hè, die hebben allemaal mondvol, bedoel ik niet slecht, maar we willen allemaal wel. Maar uiteindelijk geven ze elkaar allemaal heel weinig ruimte, al die spelers in die keten. Die maken de ruimte voor de volgende eigenlijk dood. Jij hebt dat bestudeerd. Zijn die ruimtes zo klein? Laten ze elkaar weinig ruimte? Dit soort processen.
Ja, dat is wat we natuurlijk nu wel zien. Dat inderdaad wordt hier al gezegd van je kan makkelijker eventueel een andere partij kiezen om te besparen. Het kan ook een risico zijn om een andere partij te kiezen. Maar als je dus goedkoper kan, waarom niet? En dan gaat iemand anders door toch weer misschien de prijzen verlagen. Dus ja, dat kan leiden tot hele kleine marges. En ik denk dat die marges klein zijn. En het zou zoveel fijner zijn als we daar ook wat aan kunnen doen. Hè? Want kijk, als we naar duurzaamheid kijken, wordt al vaak gezegd, het is meer dan alleen het klimaat. Hè? Kijk, de Verenigde Naties heeft 17 Sustainable Development Goals. En dan gaat het ook over goed werk, goed inkomen. Denk ook aan goede scholing, goede zorg. Als we nu bedenken van, en misschien stap ik een beetje buiten de discussie waar we het nu over hebben, maar als we kijken hoeveel bezorgers er nu zijn in die last mile, kun je ook zeggen van, hey, als we het efficiënter doen en minder bezorgers hebben, hebben we dan niet meer mensen die ergens anders kunnen werken waar we ze ook hard nodig hebben? In het onderwijs, het openbaar vervoer, als het misschien in de vervoer.
Maar kortom, jij bepleit ook dat we elkaar daar uiteindelijk veel te weinig ruimte geven, omdat we toch weer uiteindelijk op die prijzen en op die et cetera uitkomen. Ervaren jullie dat ook zo, die ruimtes? Of is dat iets al te negatief geschetst voor mij?
Nou, nee. Kijk, wij zijn een duurdere partij in de markt. En wij denken ook dat het echt nodig is. Want ik kan die marges wel linken, denk ik, aan ook waar we het hier over hebben. Dus de duurzaamheid in de last mile. Kijk, uiteindelijk dwingen we nu pakketbezorgers naar een situatie toe waar ze alleen maar een gezonde marge kunnen maken als ze een dieselbus van €2000 uit 2002 of zo rijden, zeg maar. Nou ja, dat is niet te vergelijken natuurlijk met een elektrische bus die helaas toch veel nieuwer zal zijn, weet je wel. Voor dezelfde prijs kun je hem niet inwisselen. Dus dan kun je die marges ook helemaal niet maken. Dus voor ons is het echt wel degelijk belangrijk dat wij iedereen in de keten ook voldoende kunnen betalen. Anders kunnen we ook niet van hun verwachten dat ze met ons meegaan op deze transitie.
Maar hoe zie je dat dan toch gebeuren in dat wat negatief geschetste beeld van die weinige ruimte die er is? Of merk je dat die ruimte er wel heel stapsgewijs aan het komen is?
Nou ja, je kan die ruimte creëren door je er tegen af te zetten, denk ik. En wij doen dat door echt te focussen op kwaliteit. Dus als je kijkt naar onze hit rate bijvoorbeeld, is tussen de 4% en 95%. Dus dat is voor ons heel belangrijk. En je ziet dat er bepaalde partijen zijn voor wie die kwaliteit heel belangrijk is. Het zijn vaak partijen toch met een wat hogere marge op hun product. Ja, daar doe je wel minder sales door. Dus een bewuste keuze die je maakt. Maar met de partijen die je hebt, kun je daar denk ik wel een heel mooi netwerk mee neerzetten.
Zit dat bij pakketbezorgers die zelf initiatieven nemen? Zit het bij anderen in de keten? Of maakt het eigenlijk niet uit wie het initiatief neemt als maar ergens in die keten iemand het doet?
Nou, het begint ermee dat je de data beschikbaar moet hebben. Ik noem het maar weer. In heel veel orders en e-commerce is de complete data pas in een heel laat traject, het logistieke traject, beschikbaar. Je moet eigenlijk, ik zeg altijd, de last mile begint bij de first click. Dus je moet eigenlijk op het moment van aankopen, in die checkout, moet je alle data beschikbaar hebben om dat inzichtelijk te kunnen maken wat er mogelijk is en erop te kunnen sturen. En dan kun je zowel de klant gaan beïnvloeden, de webwinkel, de logistiek dienstverlener, iedereen kun je een incentive neerleggen om dat te doen. En daar begint het, want data geeft inzicht.
Maar technisch is dat niet zo moeilijk, heb je al gezegd. Maar dan moet je ook een bereidheid hebben om samen te werken. En dan kijk je een beetje in elkaars keuken, kan ik me voorstellen. Begin je, of valt het wel mee?
Nee,
Ik denk dat er technisch heel veel mogelijk is op dit moment. En je kan ook gewoon zorgen dat je kan bepaalde systemen op elkaar aanzetten. En natuurlijk is er een verschil of je helemaal het vervoer zelf in de handen hebt of je besteedt het uit. Dan is het natuurlijk, maar op zich kan er natuurlijk Trunkers een API maken die op via je website geïntegreerd is. En die inzichten geeft van wat er allemaal is.
Maar is dat dan de nieuwe stap die we moeten maken? Is dat ook een stap die jullie bijvoorbeeld, dat op het moment dat ik iets indruk, dat ik, wat ik begrijp, als ik dat inzicht maar heb, dan ga ik misschien me daar ook naar gedragen. Of heb ik in ieder geval de keuze om me daarna te gaan gedragen?
Nou ja, wij verschaffen sowieso heel veel inzicht. Hè. We zijn ook echt wat dat betreft een techplatform, dus data is voor ons leidend. Ik denk wel, als je kijkt naar van, gaat kwaliteit standaard worden in deze markt? Hè? Dat was volgens mij waar de vraag, ja. Wat de vraag eerder was. Dan denk ik dat de consument eigenlijk daar al heel vocaal in is. Hè? Dus als je nu kijkt naar reviews, ook reviews van webwinkels, die gaan toch in de meeste gevallen over de bezorging, grappig genoeg. En zijn vaak dan ook niet positief. Dus de consument die laat zich al heel erg horen. Het is nu ook echt aan de webwinkels, denk ik dan, om de keuze te maken die daarbij past. Dus dat kan betekenen dat je wat meer betaalt, maar dat je daar wel de kwaliteit mee terugkrijgt voor de klant. En ik denk zeker dat dat standaard gaat worden. Omdat denk ik, uiteindelijk de consument is de grootste groep die gaat bepalen. En die zijn vocaal.
Die zijn
ja, en ik denk wat al meerdere keer gezegd wordt, je moet die consument keuzevrijheid geven. Zodra je de keuze gaat geven, dus zullen ze dat willen. En er zijn nog helaas ook grote webshops die nog steeds niet een keuzevrijheid bieden. Die gewoon zeggen, het wordt een keer dan geleverd. En ja, vanuit sales ogen, hoe kan je er zelfs nog een campagne aan maken om het duurzamer te maken? Ga duurzaamheidspunten verzamelen. Elke keer als je een duurzame keuze krijgt, krijg je loyaltypunten of zoiets.
Ja. Aanvullend daarop, de keuze geven betekent niet direct een blanco check. Je kunt aan de achterkant, als je nog een keer inzicht in de data hebt, gaan sturen. En alleen die opties bieden die duurzaam zijn, dan wel überhaupt mogelijk zijn.
Maar er zijn partijen die soms inderdaad tijdsloten dichtgooien. Die zeggen, dan kan ik niet bezorgen bij.
Nog één vraag. Als je aan de last mile denkt, dan denk je ook aan de jongens en meisjes die dat doen. Die laatste mijl, zeg maar, letterlijk en figuurlijk. Die hebben een moeizaam imago. Busjes blokkeren de straat, staan overal, rijden te hard. Het zijn allemaal aannames hè, die er veel zijn. Anderzijds staan die mensen onder immense druk, omdat ze gewoon een enorme hoeveelheid pakketjes in een veel te korte tijd misschien moeten afleggen. Is dat allemaal, Luc, is dat uiteindelijk allemaal een kwestie van prijs? In die zin, want die zit helemaal aan het einde van die keten.
Nou ja, er spelen hier natuurlijk meerdere dingen een rol. Allereerst is het gewoon zo, omdat er nog niet voldoende genoeg samen wordt gewerkt, dat er inderdaad elke dag in je straat wel 10 verschillende bezorgpartijen zijn. Ga je dat doen in een drukke straat midden in Amsterdam? Ja, ze kunnen daar nergens parkeren. Zou je meer samenwerken, dan zou je ook kunnen zorgen dat maar één keer iemand naar een parkeerplek hoeft te zoeken. Dus het parkeren is gewoon op dit moment misschien een steeds groter probleem door die grotere dropdichtheid. Ja, je rijdt steeds minder en er staat steeds meer stil.
Maar is dat denk ik uiteindelijk gevolg dat we het allemaal met de race to the bottom doen? Is dit het zichtbare deel voor ons van de race to the bottom?
Nou, dat ze dan maar snel hem ergens neerzetten. Ja, dat krijgen we.
Zonder dat ze dat kwalijk nemen.
Ja. Ik wil toch even reageren op jouw opmerking dat als ze samen gaan werken, dat er dan maar één busje de straten rijdt. Mijns inziens is dat niet zo. Als je kijkt naar de volumes en de beladinggraad van de busjes, dan staat er misschien uiteindelijk, als je dit gaat doen, hetzelfde logo op alle busjes. Maar het zijn er nog steeds net zoveel. Omdat simpelweg het volume wat in een busje kan versus het aantal stops dat een bezorger op een dag kan maken. Uiteindelijk, je zult er misschien 5% of 10% afhalen. Maar je gaat nog steeds het totaal volume die straat in moeten krijgen.
Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Maar wat ik wou zeggen is van nu staat er in één straat, één drukke straat, komt er 10 keer een busje parkeren. Terwijl eigenlijk dat hele volume van de straat wel in één bus had gekund. Dus die bus had wel 1 keer kunnen parkeren. Ja.
Hede, want ik zie jou ook te popelen. Je wacht nog even beleefd, maar nu heb je het gehad. En daar zeg je, kom maar even. Ja.
Nee, ik denk wat je gaat zien als je dat volume gaat combineren is inderdaad dat wat past er in zo'n bus, hè, dat is gelimiteerd. Dus hoe ver gaat die bus rijden? Veel korter. Dus het is denk ik wel degelijk zo dat er minder bussen in één straat komen. Er gaan wel meer, de bussen worden verder verdeeld over de stad. En dan dat stemt mij positief. Ja.
Dan wil ik jullie danken. Hidde Stokvis, dus de CTO van Trunkers. En succes uiteraard wensen met het verwezenlijken van de verdere route. Luc Velenturf, de associate professor vanuit Rotterdam, de Erasmus. Rotterdam School of Management. En Roland Slegers, de CEO van Delivery Match. Dank jullie wel. U wil ik danken voor het luisteren uiteraard. En ik hoop dat het voor u datgene heeft opgeleverd waarom u luistert. U ook heel veel succes wensen met uw verdere werkzaamheden in deze keten. En op de website logistiek.nl vindt u nog meer podcasts over heikele thema's in de logistiek. Kortom, graag tot de volgende keer.